Ik lees u opnieuw voor uit Johannes 17. Uit de nieuwste editie van de Telos-vertaling. Johannes 17, vers 20 tot 23. Waar Heer Jezus tot de Vader zegt: en ik vraag niet alleen voor deze, de discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, opdat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Tot zover lezen wij het Gods woord. Vorige week zondag waren wij te gast in een presbyteriaanse dienst in Florida. Maar ik wil u liever iets vertellen over de week daarvoor, 14 dagen geleden. Toen waren wij op bezoek op zondagochtend, toen het hier al lang middag was, in de belangrijkste kerk van Amerika, de kathedraal van Washington. De kathedraal doet denken aan de middeleeuwen, zo ziet hij er ook uit. Maar zoals het in Amerika gebruikelijk is, is alles daar heel recent. Maar het is mooi gemaakt. Het is de kathedraal die ik voor het laatst op televisie zag toen daar de herdenkingsdienst werd gehouden voor president George Bush senior. Maar ook op een doodgewone zondagochtend bleek die kerk vol te zitten. Het was een episcopaalse dienst en wat mij aan die dienst bijzonder trof, dat was wat ik nou maar wil aanduiden met een nogal gevaarlijk woord, zeer ecumenische dienst. Je zag daar alle mooie kanten van 2000 jaar kerkgeschiedenis bij elkaar. Zeer oude, prachtig gezongen muziek. Een heel oude liturgie, maar tegelijkertijd protestants ingevuld. We spraken daar samen de geloofsbelijdenis van Nicea uit, die ons verbindt met alle orthodoxe christenen over de hele aarde. En tegelijkertijd zongen we zeer evangelische liederen en hoorden we een evangelische preek. En dat raakte mij. Want we gaan het vanavond hebben onder andere over eenheid. De eenheid van de gelovigen. En die ervoeren wij daar ook. Er zullen vast wel heel wat meer gasten nog zijn geweest. Maar ook heel veel mensen die daar blijkbaar elke zondag naartoe gingen. En toen dacht ik, ja, dit is, misschien mag ik dat zo niet zeggen, een beetje mijn ideale kerk. Een beetje met van alles en nog wat. Misschien als ik een maand was, dat ik me dan toch weer ging vervelen en dan toch weer gezellige opwekkingsliederen zou willen zingen. En een hele vrolijke, spontane dienst zou willen meemaken. Maar we hebben daar erg van genoten. We voelden daar de verbondenheid met gelovigen die daar allemaal samen waren, maar ook van alle tijden. Eenheid. We hebben het daar al een paar keer geleden over gehad, omdat de Heer Jezus eerst met het oog op zijn discipelen al bidt om hun eenheid. Hun eenheid in het getuigenis dat ze zouden moeten geven in de wereld, zoals dat getuigenis ook aan het licht komt in de verschillende evangeliën die ze hebben nagelaten, eigenlijk het hele Nieuwe Testament. Een eenheid van getuigenis. Maar nu krijgen we deze belangrijke wending in dit hoofdstuk, als de Heer Jezus zegt in vers 20, ik vraag niet alleen voor deze, voor die 11 apostelen die daar waren, maar ook voor hen die door hun woord, hun prediking in mij geloven. En daar horen wij allemaal bij. Wij zijn tot geloof gekomen door het werk van de Heilige Geest, maar gebaseerd op het woord van de apostelen. En nu bidt de Heer Jezus voor hun eenheid. Ik denk dat dit gebed al heel vaak misbruikt is om een vlammend betoog te houden over het feit dat wij eendrachtig moeten zijn. En dat vind ik ook gepast, maar niet bij dit hoofdstuk. Het gaat hier veel meer om wat ik zou willen noemen objectieve eenheid. U hebt het al gehoord, mijn vrouw en ik zijn nu bijna 50 jaar verbonden. Doordat wij in een bewaakt of onbewaakt ogenblik ja zeiden. Wat kan er aan één woordje veel vastzitten. En de eenheid die daardoor tot stand gekomen is, is een objectieve eenheid. Die is er, ook al gedragen wij ons helemaal niet eensgezind of eendrachtig. Dat betekent dat daarnaast ook best ruimte is voor prediking over de subjectieve eenheid. En dan gebruikt het Nieuwe Testament woorden als eendracht, eenstemmigheid, eensgezindheid. Denk maar aan de eerste verse van Filippenzen 2. Dat is een mooi voorbeeld. Of ook aan een woord uit Efeziërs 4, waar we worden opgedragen om de eenheid van de geest te bewaren. De eenheid van het lichaam hoeven wij niet te bewaren, die ligt verankerd in het werk van Christus. En ook al zijn we nog zoveel verscheurd in alle mogelijke kerken en kringen, die eenheid van het lichaam gaat daarboven uit. Elke ware gelovige is een lid van dat lichaam van Christus en dat lichaam kan helemaal niet verscheurd worden. Dat wordt wel vaak gezegd, het lichaam is in vele delen verscheurd, maar dat is niet terecht. Dat lichaam is niet verscheurd, de zichtbare uitwendige gestalte van de kerk van God is verscheurd. Niet het lichaam van Christus, maar de eenheid van de geest, daar kunnen we wel een hoop schade aan toebrengen door het werk van het vlees. En partijschappen, verdeeldheid, vooral als daar geen fundamentele redenen voor zijn, en dat is maar al te vaak gebeurd, dat zijn werken van het vlees. Dat is dwars tegen de eenheid van de geest in. Maar ik heb u al gezegd, ik wil dit hoofdstuk niet misbruiken daarvoor, want ik denk niet dat de Heer Jezus daarvoor bidt hier. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij elke dag als hij daarboven voor de Vader, bij de Vader voor ons bidt, en dat doet hij. Dat weten we uit Romeinen 8, uit Hebreeën 7, hij is altijd daar voor ons aan het bidden. Dat hij dan wellicht ook wel eens heel vaak bidt voor onze eendracht en onze eenstemmigheid en onze eensgezindheid. Maar daar gaat dit gebed niet over. Dit gebed gaat erover dat er door Gods goedheid een eenheid tot stand gebracht zou worden tussen deze discipelen en alle andere gelovigen die door hun prediking tot geloof zouden komen. Een eenheid net zoals de Vader en de Zoon één zijn. Ik voel me nogal machteloos om de geweldige draagwijd daarvan aan u door te geven. Bij die vorige gelegenheid dat we het over eenheid hadden, heb ik u al gezegd dat het hier niet gaat over een eenheid van een denominatie. Dat is een eenheid op papier, die bestaat uit lidmaatschap, uit organisatie. Het is ook niet een eenheid die gebaseerd wordt of gegarandeerd wordt door geloofsbelijdenisse schriften, hoe nuttig die allemaal ook mogen zijn. Ik zei het al over Nicea. Dit is wat je zou kunnen noemen een levenseenheid. Misschien, al is dat een riskant woord, met de term wezenseenheid. Ik zal u vertellen waarom het riskant is, omdat je op geen enkele wijze mag suggereren dat wij toegetreden zouden zijn tot de Godheid. 2 Petrus 1 vers 4 komt daar het dichtste bij. Daar staat dat we deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. Dat is ook al een ongelooflijke uitspraak. En toch durf ik staande te houden in het licht van het hele Nieuwe Testament dat nooit gesuggereerd wordt dat wij een beetje God zijn geworden. En toch, niet alleen 2 Petrus 1 vers 4, maar ook wat we hier lezen, komt er zo dichtbij. Eén, zoals de Vader en de Zoon één zijn, één in het wezen van dezelfde, één en dezelfde Godheid. Twee personen, als ik de Heilige Geest even buiten beschouwing laat, twee personen die een wezenseenheid vormen. Veel meer nog dan dat man en vrouw dat vormen in het huwelijk. Die blijven twee onafhankelijke personen, elk met eigen gedachten en gevoelsleven. Maar bij de eenheid van de Vader en de Zoon gaat het werkelijk om het feit dat er maar één God is. Eén God. Dat verbindt ons met de Joden. Maar vervolgens zeggen we, die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Waarbij die drie personen veel enger met elkaar verbonden zijn dan twee mensen zelfs binnen het huwelijk ooit aan elkaar verbonden kunnen worden. Ze hebben geen onderling verschillende gedachten, geen onderling verschillende gevoelens. Eén in wezen. En des te frappanter is dat de Heer Jezus dit als de norm stelt voor onze eenheid met elkaar. Eenheid met elkaar zoals de Vader en de Zoon dat zijn. En dan gaat het nog een stapje verder. Zoals u Vader in mij en ik in u, opdat ook zij in ons één zijn. Men heeft dat wel eens aangeduid met een duur woord, dat wij deelgekregen hebben aan de Trinitarische gemeenschap. Trinitarisch, dat slaat op de drie eenheid. Je vindt iets dergelijks ook in de eerste brief van Johannes, in de eerste vier versen van het eerste hoofdstuk. Waar hij het ook heeft over het eeuwige leven, dat van de Vader is neergedaald in deze wereld. En dan zegt Johannes, dat schrijven we jullie, opdat jullie gemeenschap met ons zouden krijgen. Met ons, de apostelen, die hem hebben mogen aanschouwen hier op aarde. Gemeenschap met ons en die gemeenschap is de gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Als twee gelovigen elkaar ontmoeten, hoe verschillend ze ook zijn, hoe verschillend hun taalgebruik ook mogen zijn, dat komt nou eenmaal door onze achtergronden. Als wij met elkaar spreken, dan ervaren wij datzelfde leven als het goed is en we het over geestelijke dingen hebben. Dan ervaren wij datzelfde leven. Want jouw Vader is mijn Vader geworden door het geloof. Jouw meester, jouw Heer is de Zoon van de Vader en dat is ook mijn Heer geworden. Dat is een belangrijke verbinding dan wat dan ook. Een belangrijke verbinding zelfs dan het huwelijk. Want ik ben nu 50 jaar bijna aan mijn vrouw verbonden op een paar dagen na. Maar ik zal tot in eeuwigheid met haar verbonden zijn als leden van hetzelfde lichaam van Christus. Als leden, dat is misschien meer in de taal van Johannes, als leden van dezelfde familie van God. Want die verbondenheid is eeuwig. En dat drukt de Heer Jezus op deze bijzondere wijze uit. Onze eenheid, zegt hij tegen de Vader, is zo groot dat u in mij bent. En ik ben in u. En zo vraag ik dat ze door dat eeuwige leven dat hun geschonken wordt, daar hebben we het in vers 3 over gehad, dat zij zo aan elkaar verbonden zijn, zoals ik in u en u in mij. En zij in ons ook zo aan elkaar verbonden worden. Deel krijgen aan die gemeenschap die er bestaat tussen de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Zo ook gemeenschap mogen hebben met elkaar. Luister, dat had nog nooit bestaan. Er is zo'n gemeenschap niet in het Oude Testament. Je kunt zeker zeggen dat de gelovigen in het Oude Testament leven uit God hadden. Maar veel meer dan dat kun je ook niet zeggen. Zeker had dat nog niet het karakter van dat eeuwige leven van vers 3. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. God kennen als, zoals de Heer Jezus hem kende, als de Vader. De Heer Jezus kennen zoals God hem kende, als de Zoon. Dat is het leven waardoor wij aan elkaar verbonden zijn. Tot een eenheid die, nou gebruik ik niet de term van Paulus, lichaam van Christus, maar die ik al eerder aanduidde met de term de familie van God. Familie omdat we door hetzelfde leven aan elkaar verbonden zijn. Uw Vader, kun je tegen de ander zeggen, is mijn Vader ook. Degene die jouw leven is, is mijn leven ook. Wij zijn aan elkaar verbonden. Daarom is broeder en zuster zo'n rijke term. Ik herinner me een broeder uit de 19e eeuw, een bekende bijbelleraar, die toen zijn vrouw overleed, op de rouwkaart schreef, heden overleed, mijn zuster, mijn vrouw. In die volgorde. Want hij wist, die levensverbinding die er tussen ons bestaat, is eeuwig. Maar onze verbintenis als man en vrouw is door de dood ten einde gekomen. En het gaat nog verder dan dat. Het gaat niet alleen over eenheid, het gaat ook over heerlijkheid. Maar voordat ik daarbij kom, iets over de laatste woorden van vers 21. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En dan ziet u maar weer hoe belangrijk het is dat we hier niet meteen met allerlei praktische toepassingen komen. Want dan kijken we elkaar weer meewarig aan, huilerig bijna. Ach, door de verschillende verdeeldheid, door de geweldige verdeeldheid die er op aarde bestaat, Gods kerk van één gescheurd. Hoe kan dat nou een getuigenis zijn voor de wereld? Nou, inderdaad, als dat de gedachte zou zijn, dan hebben we het er niet best met elkaar van afgebracht. Dan zijn we zeker geen positief getuigenis zoals de Heer Jezus dat hier lijkt te bedoelen. Maar dan zou je tegelijkertijd moeten zeggen dat hij een gebed heeft uitgesproken dat helemaal niet verhoord is. Kunt u zich voorstellen dat de zoon tot de vader een gebed bidt dat niet verhoord wordt? Zodat de Heer Jezus moet zeggen, vader, wat heb ik u nou toch indringend gevraagd? Dat ze één zouden zijn. En kijk nou eens, het wordt met de dag erger. Er komen elke dag nog geloofsgemeenschappen bij. Verreweg de meeste daarvan zijn protestant. In mijn jeugd waren het er geloof ik 35.000. Intussen zijn het er 42.000 en dat zal wel weer achterhaald zijn. Zou dat zo zijn dat de Heer Jezus een gebed bidt dat niet verhoord is? Niet zomaar als mens tot God, maar als de zoon tot de vader? Of moet je zeggen dat hij bidt dat er een eenheid tot stand gebracht zal worden die daaruit bestaat, dat hier op aarde miljoenen mensen zijn die met oprechtheid mogen zeggen dat de vader van de zoon hun vader geworden is. En dat de zoon van die vader, hun meester, hun heer, hun leven geworden is. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En als je dat zegt, dan is dit een verhoord gebed. Want die gemeenschap bestaat. Daarmee doe ik niets af van onze praktische verantwoordelijkheid. Maar dat is het onderwerp vanavond niet. Mijn onderwerp is dat de vader dit verzoek krijgt van de zoon. Dat er een gemeenschap van mensen op aarde zou zijn die niet alleen maar verlost zijn door hetzelfde bloed van Christus. Hoe belangrijk dat ook is. Dat zou natuurlijk op zichzelf wel geweldig zijn. Als je kon zeggen, er is een menigte van mensen in deze wereld tot op de dag van vandaag die allemaal door datzelfde bloed vergeving van zonde hebben ontvangen. Maar als dat zo was, dan zouden we inderdaad in niets verschillen van de oud-testamentische gelovigen. Die ook al was de Heer Jezus toen nog niet gestorven, toch uiteindelijk vergiffenis hebben ontvangen doordat God vooruitzag naar het werk van Christus. Dan zou ons geen enkel verschil maken. Dat zou ook niet erg zijn, want als dat zo zou gegaan zijn, als de Vader het zo had beschikt, dan zouden we nog tot in eeuwigheid dankbaar mogen zijn voor het feit dat we vergeving van zonde hebben ontvangen door het vergoten bloed van de Heer Jezus. En dat is ook zo, dat blijft ook staan. Maar dit gebed van de Heer Jezus gaat echt zoveel verder. Hij zegt als het ware, ik bid u dat dit niet zomaar een gemeenschap van verloste mensen mag zijn. Maar mensen die deel krijgen aan de gemeenschap die u, vader en ik van eeuwigheid af gehad hebben. En dat spreekt de wereld aan. Natuurlijk is dat niet de eerste boodschap die wij de wereld brengen. De eerste boodschap is dat mensen in deze wereld op weg zijn naar een eeuwig verderf. En dat ze hun zonde moeten belijden en dat zij het werk van de Heer Jezus moeten aannemen om behouden te worden. Maar het valt me op hoe vaak gelovigen, als dat eenmaal tot stand is gebracht, daar ook dik tevreden mee zijn. Dat kan ik me wel voorstellen. Het is zoiets groots. Zo'n wonder, de vergeving van de zonde door het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat je haast niet kan voorstellen dat er nog iets groters zou zijn. Ik heb dat meermalen ontdekt als ik wel eens aanmerkingen maak op wat je kunt lezen in reformatorische geschriften, dat de rechtvaardiging van het geloof het belangrijkste thema is in het Nieuwe Testament. Het allergrootste wat je maar kunt bedenken. Luther was de eerste die dat zei en vele anderen hebben hem nagevolgd. En dan zeg ik, en ik heb dat meermalen gezegd, in het Nieuwe Testament zie ik dat helemaal niet als het grootste wat er is. En dan krijg ik altijd kribbige antwoorden. Dat je durft te zeggen, ik las in een boek van 1955, als ik me niet vergis, van Kurt Hutten uit Duitsland, dat het een sectarische gedachte is om te suggereren dat er iets nog zijn dat meer is dan de rechtvaardiging uit het geloof. Nou, dan maar sectariër, die kan het ook niet helpen. Want het Nieuwe Testament is vol van dingen die meer zijn dan de rechtvaardiging uit geloof. Heel Johannes 17 hoort daarbij. In Johannes 17, in de hele geschriften van Johannes, is de rechtvaardiging uit geloof als het ware voorondersteld. Ik denk wel eens dat Johannes denkt, dat kunnen jullie elders wel lezen, dat is nou gesneden koek voor jullie, maar nu gaan we een stapje verder. Ik denk dat de reformatie veel te veel bij Paulus is blijven staan. En dat het bediening van Johannes eigenlijk een grote leemte is. Daarom ben ik zo blij op, mag ik wel even zeggen. Ik ben zo blij over dat een hervormd predikant die tijd over heeft bezig is al deze toespraken uit te tikken. Ik ben benieuwd of hij deze zin ook zal uittypen. Maar dat vind ik geweldig. Want hij is hierdoor aangesproken. Hij zegt, hé, daar hebben wij te weinig over nagedacht. Dus misschien dat het ooit nog eens een keer als boekje verschijnt. Maar die bediening van Johannes is geweldig verwaarloosd. In mijn jeugd hoorde ik een preek over Johannes 3 vers 16. En die prediker zei, dat is het minst bekende vers in de Bijbel. Nou, dat is een beetje uitdagend, hè? Maar wat hij bedoelde is, als het dan gaat om dat ieder die er nu gelooft, in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Hij zei, de meeste mensen hebben geen idee waar dat over gaat. Ik geloof dat ik dat ook zei toen we het hadden over vers 3 van dit hoofdstuk. We hebben geen idee van denken dat het betekent vergeving van zonde of straks naar de hemel gaan. Maar begrijpen wat eeuwig leven is, is een sleutel tot de bediening van Johannes. En het heeft alles te maken met wat we nu ook vinden. Het deel krijgen aan de gemeenschap van de Vader en de Zoon. Daar gaat het eeuwige leven over. En dat is niet iets voor straks. Door geloof heb je dat nu al. En velen van ons hebben te weinig besef van wat ze nu al bezitten. Omdat ze tevreden zijn met de vergeving van de zonde. En luister, er lopen duizenden mensen in dit land rond die dat niet eens met zekerheid durven zeggen. Dat hun zonden vergeven zijn. Laat staan dat ze ooit toekomen aan dit zoveel grotere, de bediening van Johannes. De bediening van Paulus is ongelooflijk belangrijk. Daar doe ik niks aan af. Denk erom dat u dat niet verkeerd begrijpt. Maar het is de ABC. De rechtvaardiging uit het geloof is de ABC. En zonder het ABC ga je voor eeuwig verloren. Laat er geen misverstand over zijn. Maar dit is D, E en F, zo niet meer. En als de wereld dat gaat geloven, dat is wat de Heer Jezus bedoelde. Hij wilde dat de wereld niet alleen maar ging zien dat door het bloed van Christus een vergeving is van de zonde. Dat is negatief. Dat betekent datgene wat ons tussen God en ons instand wordt weggenomen. Oké, maar dan nu. Wat is het positief? Dit. Als de wereld dat gaat zien, dat is zo geweldig. Daarom hebben we deze avond dat wij dat ook gaan zien. Net als het volgende. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Vertel me er eens iets over. De heerlijkheid die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, heeft Hij ook aan ons gegeven. Hebt u daar een voorstelling bij? Nu moeten we even één ding goed afspreken en dat hopen wij de volgende keer in de laatste avond ook met elkaar te overdenken aan de hand van vers 24. Natuurlijk, omdat de Heer Jezus de Zoon van de Vader is, heeft Hij een goddelijke heerlijkheid die wij nooit kunnen delen. Precies zoals ik straks al zei, wij worden geen deel van de Godheid. Wij delen geen goddelijke heerlijkheid met Hem. Dat is een heerlijkheid, zegt vers 24, die we alleen maar kunnen aanschouwen. Niet delen. Maar wat we wel met Hem delen, zoals dit vers 22 ons betuigt, is dat al de heerlijkheid die hij als mens heeft ontvangen op grond van het werk dat hij heeft volbracht, waardoor hij nu zit aan Gods rechterhand, die heerlijkheid deelt hij met ons. Ik zal nog krachtiger uitdrukken. Er is niets dat de Heer Jezus als mens verworven heeft door zijn werk op het kruis, dat hij niet deelt met ons. Maar voorbeelden, Kolossen 3 vers 4, wanneer hij zal verschijnen, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Filippenzen 3 vers 21, hij zal onze lichamen straks in de opstanding veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Dan zullen we net zo'n heerlijk lichaam hebben als hij zelf heeft. In Johannes 3, wij zullen hem gelijk zijn. Dat gaat ook heel ver. In de heerlijkheid die hij heeft als mens. De heerlijkheid waarom hij gebeden heeft in vers 4 en 5 van dit hoofdstuk. Hij heeft het werk volleindigd. En nu, Vader, verheerlijk mij als mens. Met al die heerlijkheid die ik vroeger al bij u had toen ik de Vader was in de schoot van de Vader. En alles wat hij van de Vader vraagt, vraagt hij om het met ons te kunnen delen. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Omdat ze één zijn zoals wij één zijn. Wat is voor ons verbindt is niet het lidmaatschap van dezelfde denominatie. Wat ons verbindt is zelfs niet alleen maar de vergeving van de zonde. Wat ons verbindt is heerlijkheid. En ik vind dat u recht op hebt om iets van die heerlijkheid in mij gewaard te worden. En ik vind, heb er recht op om iets van die heerlijkheid in u gewaard te worden. Wij lopen allemaal nog met een schilletje rond. Waardoor je het niet zo ziet. Waardoor je alleen de buitenkant waarneemt. En die vervalt van dag tot dag naarmate we ouder worden. Het is een schat in aardevaten, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Maar achter die uitwendige aardevaten, dat is heerlijkheid. Hij zegt niet, straks zal ik hun die heerlijkheid geven, natuurlijk. Dan krijgen we pas dat verheerlijk lichaam, we zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Maar hij zegt, die heerlijkheid heb ik hun gegeven. Ik kijk hier rond en ik zie allerlei mensen die deel hebben aan het werk van de Heer Jezus. Zijn Vader is hun Vader geworden. Zijn en de Zoon van de Vader is hun Heer en Verlosser geworden. En er is heerlijkheid in hen. Geen wonder dat de wereld gelooft. Ze geloven niet in de eerste plaats van onze prediking. Ze geloven in wat ze van ons zien van Christus. Ze zien heerlijkheid. Ze weten dat zelf nog niet, maar ze zien het. En daar worden ze door aangesproken als het goed is. Als de Heilige Geest ook aan hun harten werkt om hen daarvoor ontvankelijk te maken. De apostelen zeggen, Johannes 1, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En heerlijkheid is van de enige geboren van de Vader. En het lijkt misschien wel een kolossale sprong. Maar als de wereld ons aanschouwt, zou dus iets gewaar moeten worden van de heerlijkheid die de Heer Jezus met ons deelt. Dwars door die uitwendige aardevaten heen. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven, opdat ze één zijn. Want dezelfde heerlijkheid die in jou is, is ook in mij. En de heerlijkheid die in mij is, is ook in elke broeder en zuster met wie ik door datzelfde leven uit God verbonden ben. Ik in hen en u in mij, vers 23. Zoals ook wij één zijn, ik in hen en u in mij. Dat is wel anders dan wat we net lazen. In mij en ik in u. Hier is het trapsgewijs. Ik in hen. Wat is de heerlijkheid die wij ontvangen hebben? Dat is de heerlijkheid van Christus zelf. En wie is die? In elk van ons. En de heerlijkheid van de Vader is weer in hem. Nou zou je zeggen, 1 plus 1 is 2. Zou je nou mogen zeggen dat de heerlijkheid van de Vader in ons is? Antwoord nee. Dat zou ik niet durven zeggen. Dat is net zo'n soort logica als Maria is de moeder van Jezus. Jezus is God, dus Maria is de moeder van God. Jezus is aan het kruis gestorven. Jezus is God, dus God is aan het kruis gestorven. Die logica gaat voorbij aan het feit dat de Heer Jezus God en mens in één persoon is. Maar dat wel soms zijn godheid op de voorgrond staat en andere keren zijn mensheid. Als hij zegt, ik in hen, dan wil dat zeggen, de heerlijkheid van de mens, Christus Jezus, die daar is aan de rechterhand van God, is nu ook in ons. Maar die heerlijkheid die in hem is, is de heerlijkheid van de Vader. Van alle eeuwigheid af zijn Vader en Zoon zo aan elkaar verbonden. Zoals de oude kerk dat uitdrukte met het mooie woord perichoresis. Is ook maar een verlegenheidsterm, maar ook wel weer bezwaarlijk. Maar dat betekent letterlijk iets van een woord dat afgeleid is van dans. Denk maar aan choreografie, daar zit datzelfde woord in. Een dans, alsof de Vader en de Zoon in elkaar gedraaid zijn. Om elkaar heen wervelen op een wijze van verbondenheid zoals... dat zelfs in het huwelijk niet bestaat. Want daar hou je nog steeds eigenlijk al twee personen. En we spreken over de personen in de Godheid, maar dat is eigenlijk gevaarlijk, want dan moet je het woord personen gebruiken in de antieke zin, niet in de moderne zin van het woord zelfstandige individuen. Dat zijn de Vader en de Zoon en de Heilige Geest niet. Dan eindig je met een driegodendom. Nee, ze zijn zo met elkaar verbonden dat de Zoon niets doet zonder de Vader en de Vader niet zonder de Zoon en zij beiden niet zonder de Heilige Geest. Dat is wat die kerk probeerde te zeggen met dat woord perichoresis. In elkaar verweven tot een eenheid. En zo is de Zoon, is de heerlijkheid van de Zoon die van de Vader. De Vader heeft een heerlijkheid die is van de Zoon. De Vader in de Zoon. Maar die Zoon is mens geworden. En die Zoon heeft gebeden aan het begin van dit hoofdstuk. We hebben dat gezien in vers 4 en 5, ik zei het al. Dat de heerlijkheid die hij had bij de Vader voordat de wereld was, dat die hem nu geschonken mag worden, omdat hij als de mens het werk volbracht heeft op het kruis van Golgotha. Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Volgens de hedendaagse inzicht in de tekst moeten we dan lezen: God, de enige geboren in de schoot van de Vader, omdat de Zoon zelf God is, zo met elkaar verbonden, die heeft hem geopenbaard. De Zoon werd mens en daardoor was hij het meest geschikt, meer dan welke profeet dan ook, om te openbaren wie God is. Want profeten doen het altijd, weliswaar geïnspireerd door de Heilige Geest, maar ze doen het toch vanuit een zekere afstandelijkheid, want ze praten toch over dingen waar ze zelf geen deel aan hebben. Zij zijn niet God. Daarom blijft het altijd behelpen met profeten. En met engelen is het nog veel meer zo. Die kunnen helemaal niet evangelie verkondigen, want die hebben daar helemaal geen deel aan. Profeten zijn tenminste nog mensen die mogen leven door de verzoening op grond van het bloed van een zoenoffer. Maar engelen, die hebben daar helemaal geen deel aan. Maar niemand kon beter vertellen wie de Vader was dan hij die de Zoon van de Vader is. En zo begint het Johannes evangelie. In het begin was het woord. Pas in vers 14 begrijpen we dat dat Christus is. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In het begin was het woord en dat woord was bij God. En dat woord kon zo precies vertellen wie God is, omdat het zelf God is. Daar kon geen profeet tegenop. Omdat hij God is, kon hij toen hij mens was geworden meer en dieper en duidelijker dan wie dan ook betuigen wie God is. Maar juist omdat hij mens geworden is, kon hij niet alleen maar betuigen, maar kon hij zich met ons verbinden. We worden niet eengemaakt met God. Ik kan het niet genoeg herhalen. Op welke manier je het ook zegt, je mag nooit de gedachte toelaten dat wij een beetje God zijn geworden. Of een beetje boel. Je hebt dat in de kerkgeschiedenis vaak gehad. Mensen die het vertelden, meestal was dat van heidense oorsprong, dat er een soort goddelijke vonk in ons is. En die hoeft alleen maar aangewakt te worden. We zijn allemaal een beetje God. Zoals Willem Kloos dichtte: ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Nou, dat ben je dus mooi niet. En je wordt het ook niet. Want God is mens geworden. En die mens kon zich wel met ons één maken. Die mens, die verheerlijkte mens aan Gods rechterhand, die kon het hoofd van het lichaam worden. Het lichaam van Christus. Die mens kon zeggen, de heerlijkheid die ik van de Vader heb ontvangen, die mag ik delen met mensen. Maar het is wel de heerlijkheid van de Vader, het is wel de heerlijkheid van God. Wat hij ontvangen heeft, deelt hij met ons. En ik zeg het nog eens, hij heeft niets ontvangen wat hij niet met ons deelt. Je kunt alleen maar te gering over jezelf denken. We kunnen het zo vaak tegen elkaar zeggen dat we allemaal toch van nature zondaren zijn, dat is ook zo. Maar als je zegt we blijven arme zondaren tot onze dood, dan praat je tegen de schrift. Paulus zegt in Romeinen 5, toen wij nog zondaars waren. Een kind van God is geen zondaar meer. Oh, iedereen schrikt nu in deze zaal. En denkt dan, hoezo zondigen we dan niet meer? Jawel, we zondigen nog wel eens, dat is maar erg genoeg. Maar de zonde karakteriseert je niet meer. Dat is wat met een zondaar aan de hand is. Een zondaar is in de macht van de zonde en hij kan niet anders dan zondigen. Wij zijn niet meer in de macht van de zonde. We kunnen helaas nog wel zondigen en we doen het ook. Maar je bent niet meer in de macht van de zonde. Als je zondigt, is het je eigen schuld. Het had niet gehoeven. Je hebt een nieuwe natuur ontvangen in de wedergeboorte. Je hebt de kracht van de Heilige Geest. Je hebt alles ter beschikking. Ik stel wel eens deze vraag om een beetje te toetsen wat voor mensen ik in de zaal heb. Ik zal dat vanavond niet doen. Wat vinden jullie van deze stelling? Als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus zou zijn, dan zou ik niet zondigen. Nou, u boft dat u niks hoeft te zeggen nu. Want ik zie dan vaak grote rimpels in de voorhoofden. En dat komt, we maken onze praktijk tot de norm. In plaats van uit te gaan van de norm. En dan te proberen door de kracht van de geest in overeenstemming met de norm te leven. Als ik naar mijn vrouw kijk, dan zie ik de vrouw met wie ik nou bijna 50 jaar getrouwd ben. Maar ik zie veel grotere dingen in haar. Een vrouw van God. Een vrouw zo mooi gemaakt van binnen, omdat God in eeuwigheid af aan haar gedacht heeft. En haar naam kende en haar naam in gedachten had. En op zijn tijd, vele lange jaren geleden, haar voor zijn rekening heeft genomen. Niet alleen maar om haar vergeving van zonde te schenken, maar haar te bekleden met de heerlijkheid van zijn Zoon. Maar het eeuwige leven te schenken, de gemeenschap met de Vader, met de Zoon. En zo is dat met elk kind van God. Waarom is dat zo? Omdat de Zoon zelf daarom gebeden heeft. En geen gebed van de Zoon tot de Vader blijft onverhoord. En eens zal het zichtbaar worden, want er is nog wat hier. Opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent. Dat is niet hetzelfde als vers 21. Opdat de wereld gelooft. Als ik het goed zie, is dat iets wat nu nog steeds doorgaat. De prediking moet in deze wereld geloofd worden. Maar tot die prediking behoort het feit dat wij zelf als het ware illustraties van die prediking zijn. Als Paulus zegt, aan mij is barmhartigheid geschied, hoewel ik de grootste van de zondaren ben, omdat ik een voorbeeld zou zijn voor alle die zouden geloven, daarom kunnen engelen dus niet het evangelie verkondigen, dan geeft hij daarmee aan dat wat aan ons gebeurt is een getuigenis is naar deze wereld. Het is maar niet theorie die wij verkondigen, wij zijn zelf praktische voorbeelden van wat God in zijn genade met een mensenkind kan doen. Maar als ik het goed zie, is het woord erkend iets dat pas in vervulling gaat als onze eenheid volmaakt is. Als de belemmeringen zijn weggenomen. Alles wat deze eenheid, en dan kom ik toch een beetje bij de praktijk terecht, zal zijn weggenomen. Als straks Christus terugkomt, dan zal de gemeente in een fractie van een seconde compleet op aarde aanwezig zijn. Want al degenen die in Christus gestorven zijn, van Adam af, zullen opstaan uit de doden. Ze zullen verenigd zijn met alle dan nog levende geloof. Heb je er wel eens over nagedacht? In een fractie van een seconde is de hele kerk van God. Als je de gelovigen het Oude Testament tenminste kerk zou kunnen noemen, maar dat laten we nu maar zitten. En in elk geval het hele volk van God, van begin tot eind, compleet aanwezig. In een volgende fractie van een seconde worden ze de Heer tegemoet gevoerd in de lucht. Om altijd bij hem te zijn. Ik weet niet wat de wereld daarvan zal gewaar worden. Ik weet wel dat als Christus terugkomt, zegt Openbaring 1, dan zal de aller oog hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Dan zal de wereld ook iets zien van wat Christus tot stand heeft gebracht. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 zegt dat hij zal aanschouwd, hij zal bewonderd worden in hen die in hem geloofd hebben. Ze zullen niet alleen de heerlijkheid van Christus zien als hij terugkomt, maar ook de heerlijkheid van al diegenen die met hem verschijnen in heerlijkheid, citeerde ik al uit Kolossen 3. Dan zal hij ook bewonderd worden in die wonderschone gemeente die hij tot stand heeft gebracht. Al diegenen aan elkaar verbonden, met hem verenigd. In allemaal wordt de heerlijkheid van Christus zichtbaar. En dan zonder enige belemmering. En dan zal ook ons lichaam daarin delen, zei ik al uit Filippenzen 3. Dan zullen we allemaal een lichaam hebben dat gelijkvormig is aan zijn verheerlijk lichaam. En dat verheerlijk lichaam van hem was zo heerlijk dat Paulus hem driemaal aanschouwd heeft. Driemaal is hij aanschouwd, eerst op de verheerlijking op de bergen, dan door Paulus op de weg naar Damascus en dan door Johannes in Openbaring 1. In een heerlijkheid die feller was dan die van de zon. Dat is ongelooflijk. Dan zal de wereld moeten erkennen, dan is het niet meer een kwestie van geloof. Dan zal ze moeten erkennen dat het allergrootste dat God op aarde gesticht heeft, gevormd heeft, de gemeente van de levende God is. Want in die gemeente zal de heerlijkheid van Christus aanschouwd worden. Dan zal de wereld erkennen dat u mij hebt gezonden. En dan komt er iets achteraan dat zo kostbaar is. Niet alleen maar dat u mij hebt gezonden. Ze zullen dan moeten erkennen, inderdaad, Jezus is de gezondene van God. Jezus is de profeet der profeten. Hij is, voor zover ze dat zullen zien, zelfs de zoon van de Vader die in deze wereld is gekomen. Maar dan staat er, en dat u hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Ik kan er eigenlijk niet bij. Ik kan me een heel klein beetje een voorstelling maken van wat de liefde van de Vader was voor die van de Zoon van eeuwigheid af. Toen hij in de schoot van de Vader was. Een eeuwige liefde, volmaakte liefde, goddelijke liefde, uitgaande boven alles wat we op aarde kunnen bedenken. Maar wat ik niet kan snappen is dat de Vader ons lief heeft, zoals hij de Zoon heeft lief gehad. Hij ziet in ons zozeer zijn eigen Zoon. Ondanks alles wat wij ervan terecht brengen. Maar dan moet er eigenlijk niet elke keer bij willen zeggen. Hij ziet in ons zozeer zijn eigen Zoon, want we zijn immers bekleed met de heerlijkheid van de Zoon. Als hij naar ons kijkt, dan ziet hij de heerlijkheid van de Zoon, dan ziet hij Christus. Natuurlijk, de praktijk betekent dat we in de praktijk ook steeds meer aan dat beeld gelijkvormig moeten worden. Mijn kinderen, van wie ik in barensnood ben, opdat Christus in u gestalte krijgt. Galaten 4, vers 19. Natuurlijk, dat is de praktische kant. Maar dit is de kant vanuit God gezien. God heeft zijn kinderen lief zoals hij zijn eeuwige Zoon lief gehad heeft voor de grondlegging der wereld. Zijn liefde was niet alleen maar dat hij zag dat ik in de ellende van de zonde lag en dat hij zo goed was om mij eruit te halen op grond van het bloed van zijn Zoon. Zijn liefde is niet alleen maar de liefde van de barmhartige Samaritaan die medelijden krijgt met een arme kerel die langs de kant van de weg ligt om zijn wonden te verzorgen en hem te vertroetelen en in een herberg te brengen. Want die arme man is nooit het kind van die barmhartige Samaritaan geworden. We hebben het over de zondaarsliefde van God. Daar gaat dit helemaal niet over. Die zondaarsliefde van God is geweldig. Kunnen we niet veel genoeg verkondigen aan de ongelovigen. Maar wij vanavond hebben het niet over de zondaarsliefde van God jegens ons. Hoewel daar niks mis mee is. Maar je doet weer enorm tekort aan wat hier staat. Hier gaat het niet over de zondaarsliefde van God jegens arme verloren zondaren. Die gaat over de liefde van de Vader voor de Zoon, een eeuwige liefde. En wie met de Zoon verbonden is, wie kan zeggen, de Zoon is mijn leven. 1 Johannes 5 vers 13, de Zoon is mijn leven. Je mag weten, de liefde van de Vader, jegens mij. Het is dezelfde als de liefde die hij gehad heeft voor de Zoon van eeuwigheid af. Waarom wordt dat zo weinig gepredikt? Waarom blijven we altijd staan bij het ABC van het geloof? Natuurlijk, er zijn goddelozen genoeg in deze wereld die dat evangelie van de genade nodig hebben. Maar de kerkdienst is geen evangelisatiesamenkomst. Je gaat niet, ik ga het even heel nadrukkelijk zo zeggen, je gaat niet naar de kerk om bekeerd te worden. Ook al wordt dat hier en daar gezegd. De kerk is de vergadering van de ware christgelovigen, als ik ook eens een keer de Nederlandse geloofsbelijdenis mag citeren. Niet de plaats waar zondaren komen om het evangelie te horen. Het woord kerk zegt dat zelf al, het is hetzelfde als gemeente. Daar komen gelovigen bij elkaar. Als je het evangelie verkondigt, verkondig de zondaarsliefde van God. Voor arme verloren zondaren, opdat ze door het geloof in de Heer Jezus voor eeuwig behouden worden. Maar als gelovigen bij elkaar zijn, dan spreken ze over de eeuwige liefde van de Vader. Dan spreken ze over alles wat ze meer ontvangen hebben. Dan vergeving van zonde, de rechtvaardiging uit het geloof. Dan spreken ze over eeuwige liefde, over eeuwige heerlijkheid, eeuwige goedheid van God. Die ons zulke dingen schenkt. Het is met geen pen te beschrijven. Maar wij zijn er getuigen van. Dat de Zoon over deze dingen spreekt met zijn Vader. En dat niet alleen. Na 2000 jaar verwonderen we ons nog altijd. We zeggen, o groot zijn de plannen van God. Hoe onaanspeurlijk zijn zijn raadsbesluiten. Dat hij dit voor schepselen in petto heeft gehad van eeuwigheid af. Laten we bidden. Trouwe Vader, wat zullen wij tot u zeggen? Het is te groot om het in woorden uit te drukken. Wat zijn we rijk gezegend met dit gebed van uw Zoon. We doen de schoenen van de voeten, want dit is heilige grond. En we luisteren met eerbied naar wat hij vraagt. En we kunnen onze oren niet geloven dat hij deze dingen vraagt. Dingen waar we in de praktijk vaak nauwelijks aan toekomen. Want we zijn al blij met de eerste gaven van uw goedheid en genade. Daar mogen we ook nooit iets aan afdoen en nooit geringschattend over spreken. Maar we doen ons wel eens verdriet, als we het zo menselijk mogen zeggen, met het feit dat we ons zo weinig uitstrekken naar al hetgeen u ons meer dan dat geschonken hebt. U hebt ons overstelpt met de wonderbaarlijkste dingen. Met eenheid, met heerlijkheid, met liefde. Help ons, Heer, om het op te nemen. Om het in onze harten op te bergen en te bewaren en te overdenken. En om het langzamerhand te laten terugkeren, alsof we het herkauwen. En we elke keer meer voedingsstoffen eruit halen. Elke keer dieper in mogen doordringen wat deze dingen betekenen. Geloofd en geprezen zijn uw heerlijke naam. Amen.